Goedemiddag gemeente, gasten, ouderen, jongeren, luisteraars thuis en degenen die later deze dienst beluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst, die ook vanmiddag wordt geleid door student D.J. van Vliet uit Ede. We lezen vanmiddag uit de Bijbel uit 1 Samuel 4, vers 1 tot en met 11. En het thema in deze dienst is: God is aanwezig, maar hoe? De collecten in deze dienst worden gehouden voor de slotzang. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerkelijke kas, de emeritiekas. Bij de uitgang is er een collecte voor het bouwfonds. Het is deze eerste zondag van de maand Diaconale Zondag, waarbij we uw aandacht en voorbeden vragen voor twee organisaties waarvoor de diaconale collecten vandaag bestemd zijn. De eerste organisatie is Stichting Hulp Vervolgde Christenen. Deze stichting is actief in gebieden waar het belijden van Christus tot onderdrukking, armoede of afwijzing leidt. Hier is vanmorgen voorbeden voor gedaan. De andere organisatie is de Stichting Samen Geloven. Deze stichting is bekend van de diensten in de Oude Kerk waarin ook wij participeren. Tijdens deze diensten wordt op laagdrempelige wijze het evangelie gebracht aan onze naasten met een verstandelijke beperking. Voor meer informatie over deze twee organisaties verwijzen wij u naar de zondagsbrief. Het gebedspunt in de middagdienst is voor de stichting Samen Geloven, waarbij we zullen vragen om een zegen voor de werkzaamheden van deze stichting. We beginnen nu de dienst door het zingen van Psalm 33, vers 8. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die verkiest, en van de Zoon die verlost, en van de Heilige Geest die vernieuwt. De drie enige God is onze hulp en verwachting. Amen. Laten we nu samen gaan zingen uit Psalm 143, vers 9 en vers 12. O Heer, mijn toevlucht, hoor mij klagen, verlos mij uit des vijands lagen. Psalm 143, vers 9 en 12. Wij doen met de kerk van de tijden en eeuwen belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij als antwoord: welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2 vers 7, na de belijdenis van het geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. In deze middagdienst luisteren we naar het woord van de Heere zoals dat tot ons komt vanuit 1 Samuel 4, de eerste 11 versen. Schriftlezing 1 Samuel 4, vers 1 tot en met 11. Het woord van Samuel kwam tot heel Israël. En Israël trok ten strijde de Filistijnen tegemoet. Zij sloegen hun kamp op bij Eben-Haezer, terwijl de Filistijnen hun kamp opsloegen bij Afek. De Filistijnen stelden zich op tegenover Israël. Toen de strijd zich uitbreidde, werd Israël door de Filistijnen verslagen, want zij doodden in de gelederen in het open veld ongeveer 4000 man. Toen het volk in het kamp teruggekomen was, zeiden de oudsten van Israël: waarom heeft de Heere ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? Laten wij vanuit Silo de ark van het verbond van de Heere bij ons nemen en laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden. Toen zond het volk boden naar Silo en men bracht vandaar de verbondsark van de Heere van de legermachten, die tussen de Gerubs troont. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, waren daar met de ark van het verbond van God. En het gebeurde toen de ark van het verbond van de Heer in het kamp kwam, dat heel Israël zo'n uitbundig gejuich aanhief dat de aarde dreunde. Toen de Filistijnen het geluid van het gejuich hoorden, zeiden zij: wat betekent het geluid van dit uitbundige gejuich in het kamp van de Hebreeën? Toen zij vernamen dat de ark van de Heer in het kamp gekomen was, werden de Filistijnen bevreesd, want ze zeiden: God is in het leger gekomen. En ze zeiden: wee ons, want iets dergelijks is er sinds jaar en dag niet gebeurd. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaren met alle plagen getroffen hebben bij de woestijn. Filistijnen, vat moed, wees mannen, anders zult u de Hebreeën moeten dienen zoals zij u gediend hebben. Wees mannen en strijd. Toen streden de Filistijnen en Israël werd verslagen. En zij vluchtten, ieder naar zijn tent. De nederlaag was zeer groot en er viel van Israël 30.000 man voetvolk. En de ark van God werd meegenomen. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, stierven. Laten we de Heer nu bidden om zijn zegen over deze dienst. We doen ook voorbeden voor zuster Otte Wups, die vanmorgen onwel is geworden aan het einde van de dienst. En ze is gelukkig weer hersteld. Het was niet nodig dat ze werd opgenomen in het ziekenhuis. We zijn er dankbaar voor en daar zullen we de Heer ook voor danken. We bidden ook voor Stichting Samen Geloven, waar we ook onze gaven voor geven op deze dag. Laten wij nu bidden. Barmhartige Heere, tot u komen wij in gebed. Wij danken u voor de samenkomst op deze middag. We danken u dat uw woord alreeds heeft geklonken. Hoewel het een zwarte bladzijde is uit de geschiedenis van uw volk Israël. Heren, daar staan we vanmiddag bij stil. En wij bidden dat door de werking van uw geest onze harten worden geopend, zodat uw woord krachtig is, ingang vindt en het ook ons leven verandert. We zullen vanmiddag horen hoe er dingen verkeerd zijn gegaan in het leven van Israël, van de geschiedenis van het volk. En ook in ons leven zijn zoveel dingen die verkeerd gaan. En wij bidden u, open onze ogen daarvoor. Voor de zonde in ons hart, de verborgen zonde. Ook de zichtbare zonde. Heren, we bidden dat uw Heilige Geest daar ook op deze middag de vinger bij legt. Maar laat het dan ook zijn tot bekering, tot geloof in de Heer Jezus Christus, opdat we tot Hem de toevlucht nemen U heeft hem immers gegeven als verzoening voor onze zonden. Heren, wij bidden u ook voor broeders en zusters die met ons verbonden zijn. Geef ook hen een zegen waar ze ook zijn. Wij bidden u ook voor uw kerk en koninkrijk. We bidden voor de verkondiging van het evangelie op deze dag hier in ons land, maar ook wereldwijd. Laat uw kerk gebouwd worden. Geef uw dienaren om goed van u te mogen spreken. We bidden u ook voor de kerken hier in Veenendaal. We bidden ook voor de postergemeenschap. Zegent u ook die gemeenschap die het evangelie brengt aan de mensen in Veenendaal. We bidden u voor uw dienaar van het woord die u daaraan verbonden heeft, maar ook aan deze gemeente. Geef dat ze u mogen dienen met vreugde, maar ook in de kracht van de geest, zodat hun dienst ook effect mag hebben. Tot bekering, tot versterking van het geloof, tot zekerheid. We bidden u ook voor dominee van Amstel, die in het ziekenhuis ligt. We bidden dat u hem goed en nabij wilt zijn. Op zijn hoge leeftijd wilt u laten merken dat u bij hem bent en dat hij zich in uw handen geborgen mag weten, samen met zijn vrouw en verdere familie. Wij bidden u ook voor zuster Otte Wups, die onwel werd. We danken u dat het weer beter met haar gaat. We zien uw bewarende hand erin. Heren, we bidden voor haar. Blijf haar nabij. We bidden u ook voor Stichting Samen Geloven, die werkzaam mag zijn onder mensen met een verstandelijke beperking. Zegent u de werkers van deze stichting. Zegen ook de mensen die het evangelie mogen horen. Het evangelie is van u is zo eenvoudig. En daarom bidden we u, u die machtig bent om de grenzen te doorbreken, zoals u op Pinkster hebt laten zien, toen u de grenzen van de talen brak, breekt u ook de grenzen, zodat het evangelie ook bij deze mensen in hun hart terechtkomt en dat het daar opgroeit als een boom die vrucht draagt voor u. Wij bidden u ook voor de scholen die morgen weer gaan beginnen. Zegent u allen die onderwijs geven. Wilt u hen bekwamen in deze taak? Geef dat ze steeds opnieuw van u hun hulp verwachten. En wilt u hen dan ook zegenen? Want op het gebed doet u toch grote wonderen. Zegen ook de kinderen en de jongeren die weer naar school toe gaan, hun opleiding weer verder oppakken. Laat het tot zegen mogen zijn, zodat ze ook maatschappelijk een taak mogen opnemen als ze ouder geworden zijn. Zegen hen, zegen de gezinnen. Geef dat uw liefde daar woont en dat het zo kleine gemeenschappen mogen zijn waar uw naam wordt groot gemaakt. Heere, zegen ons in deze dienst. Kom met uw genade, met uw geest. Wij bidden dat om Jezus wil. Amen. We gaan zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 60, vers 1, 2 en 6. O God, hoe hebben wij getreurd door u, verstoten en gescheurd. Psalm 60, vers 1, 2 en 6. De tekst voor deze verkondiging is uit 1 Samuel 4. En als kenvers nemen we dan vers 7b, waar we lezen: God is in het leger gekomen. Na het amen van de verkondiging zingen we uit Psalm 9, vers 10 en vers 18. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Psalm 9, vers 10 en 18 na het amen van de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als je ergens bent, dan maakt het nogal uit hoe je er bent. Bijvoorbeeld op een feestje. Moest jij naartoe of had jij gewoon zin in? Was het een verrassing voor je dat je werd uitgenodigd of werd je vanzelfsprekend verwacht? Dat het uitmaakt hoe je ergens bent, dat geldt niet alleen voor een feestje. Het geldt net zo goed thuis, op school, in de kerk, in de samenleving en zelfs hoe je in het leven staat. En belangrijker dan de vraag hoe wij aanwezig zijn, is de vraag hoe God aanwezig is. Hoe wil God aanwezig zijn in deze wereld, in zijn gemeente en in ons persoonlijk leven? Het thema voor de verkondiging is: God is aanwezig, maar hoe? Als eerste, God is vanzelfsprekend aanwezig. Als tweede, God is verplicht aanwezig. En als derde, God is verrassend aanwezig. God is vanzelfsprekend aanwezig. Eindelijk is het zover. De crisisdagen van de richteren lijken langzaamaan voorbij te zijn. De tijd dat iedereen deed wat goed was in eigen ogen lijkt tot een einde te zijn gekomen. Samuel wordt door heel het volk erkend als een profeet van de Heere. Gelukkig, eindelijk weer een leider die het volk goede leiding geeft. En dat niet in eigen kracht, maar door het woord van de Heere. De stem van de profetie wordt weer gehoord. Het volk Israël klimt uit het dal weer omhoog. Maar al snel daarna is het met de vrede gedaan. Er komt oorlog met een buurvolk, de Filistijnen. En als er oorlog komt, dan is vaak een van de eerste vragen: wie is er begonnen? Heeft Israël dit uitgelokt of zijn de Filistijnen begonnen? Het lijkt erop dat Israël de oorlog heeft verklaard. Want we lezen in vers 1: het woord van Samuel kwam tot heel Israël. En Israël trok ten strijde de Filistijnen tegemoet. Het lijkt alsof Samuel het sein heeft gegeven tot de oorlog. Maar is dat wel zo? Samuel zegt in dit gedeelte helemaal niets. En komt pas in hoofdstuk 7 weer aan het woord. En dan roept hij allereerst op tot bekering. Het is dus de vraag in hoeverre Samuel betrokken is geweest bij het initiatief om een oorlog te beginnen. Want rond deze gebeurtenissen met de ark schittert Samuel als de grote afwezige. Waarom wordt hij dan wel over Samuel geschreven? De reden dat hier over Samuel geschreven wordt, laat iets van Israëls houding zien. Samuel doet toch zeker ook mee in de strijd tegen de Filistijnen? Dat zou je wel van hem verwachten, toch? Ook Samuel wordt verplicht ingeschakeld. Alsof het een oorlog is waartoe de Heere zelf via Samuel de opdracht heeft gegeven. Israël is overmoedig. Natuurlijk geeft de Heere aan zijn volk overwinning. En het lijkt er zelfs op alsof Israël de overwinning al in de zak heeft. Het plan ligt er. Alleen de uitvoering nog. Ze vertrekken naar de plaats om hun legerkamp op te slaan. Zo ging dat vroeger. Twee legers die troffen elkaar op een afgesproken plaats om daar een krachtmeting te doen. Wie zou de sterkste zijn? Israël kiest als plaats om het legerkamp op te slaan de plaats Eben Haezer. Nou, beter kan het niet. Eben Haezer, steen van de hulp. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Als je zo de strijd mag beginnen, dan moet de overwinning toch wel zeker zijn. Dan gaat de strijd beginnen. Op het veld tussen de twee legerkampen komt het tot een veldslag. De Filistijnen tegen de Israëlieten. De wapens kletteren en de strijders die tonen al hun kracht. Wie zou het winnen? De Israëlieten toch zeker? Zij strijden toch in de naam van de Heere. En bovendien heeft hij hun ook dit land beloofd. Maar kijk eens, daar zie ik een Israëliet vallen en daar nog een. Oh, wat erg. Israël lijkt te verliezen. Maar nee, het lijkt niet alleen zo, het is ook zo. De Filistijnen gaan winnen. Hoe is het mogelijk? Strijd wordt langzaam minder. En het is duidelijk wie die krachtsinspanning gewonnen heeft. De Filistijnen. En Israël heeft verloren. Hoe kan dat toch? Hoezo? Steen der hulp. Er zijn 4000 doden gevallen. Israël mocht er toch op vertrouwen dat de Heer hen zou helpen? Of toch niet? Ja, dat mocht Israël vertrouwen. Maar deze strijd begon Israël niet in vertrouwen, maar in overmoed. Ze dachten dat ze zelf de overwinning wel konden behalen. De Heere was er immers toch altijd bij. Het was vanzelfsprekend dat de Heere erbij was. Hij was de God van het verbond en daarom zou hij alles doen wat zij maar wilden. Ze dachten dat de Heere zegen zou geven op hun plannen. Gods plan met Israël werd Israëls plan met God. Maar zo vanzelfsprekend is de Heere niet aanwezig bij de uitvoer van Israëls plannen. Hij laat zich helemaal niet meenemen in de plannen van Israël. Israël dacht dat wel, maar nu de strijd aangebroken is, blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Dat is ook voor ons een stevige waarschuwing. We kunnen zo gewend geraakt zijn aan de vanzelfsprekendheden van het geloof en van de kerk. Vanzelfsprekend is God bij mij en bij zijn gemeente. Hij zorgt en hij is er altijd bij. Dat kunnen we heel lang tegen elkaar blijven zeggen. Maar wanneer komt de ontnuchtering? Wanneer kan deze vanzelfsprekendheid in duigen vallen? Als de strijd begint. Zolang we de deuren van de kerk maar goed dicht houden, ja, dan is er niets aan de hand. Dan hebben we het onder ons prima met elkaar. Maar pas als de confrontatie begint, dan zal echt blijken of de Heere met ons is. Beter gezegd, of wij met de Heere zijn. Daarom kunnen we niet leven uit vanzelfsprekendheden. Het is een wonder als de Heere met ons is. En de testcase daarvoor is de confrontatie met de wereld die prima zonder God kan. Juist in die strijd tussen geloof en ongeloof blijkt wie God is. Daarom kan het een zegen zijn als de wereld de kerk confronteert. In wie geloven jullie nou eigenlijk? En wat heb je aan dat geloof? Die confrontatie is ook nu in volle gang. Of ziet u het niet? Is het soms vanzelfsprekend dat God erbij is? Nou, van die vanzelfsprekendheid genezen we wel. Er worden vragen gesteld vanuit de wetenschap over het wereldbeeld dat in de Bijbel wordt getekend. In confrontatie met andere godsdiensten wordt aan het christelijk geloof geschud. Op school en op het werk worden discussies gevoerd over de zin van het leven. Misschien weet jij er wel veel meer van dan ik. Zo wordt op allerlei manieren de vanzelfsprekendheid dat God erbij is onderuit gehaald. En hoe pijnlijk ook. Het meest concreet zien we dat misschien wel in broeders en zusters, in jongeren die de kerk verlaten. Is het niet hoog tijd om tot inkeer te komen? Heb ik niet te grote woorden gehad over Gods vanzelfsprekende aanwezigheid? En ben ik er niet te vanzelfsprekend van uitgegaan dat God wel voor mij zorgt? Waar God en het geloof in Hem vanzelfsprekend is geworden, is het geen wonder van genade meer. Daar is iets vreselijks gebeurd. Daar hebben wij God in onze plannen vast willen houden. Dan hebben wij, net als Israël, Gods plan met ons omgedraaid in ons plan met God. Dan is bekering nodig. Juist als er ruimte is voor de erkenning van Gods afwezigheid, wordt zijn aanwezigheid als een wonder beleefd. Pas dan leren we Gods aanwezigheid op waarde schatten. En bij die houding wil de Heilige Geest ons brengen. Dan is het juist zegenrijk om onze vanzelfsprekendheden te verliezen. Dan leren we gemeente van de Heere te zijn. Want als blijkt dat ons plan met God op niets uitloopt, dan komt er ruimte voor Gods plan met ons. Gelukkig maar. Hoe zal het dan verder gaan? Dat zien we in het tweede punt. God is verplicht aanwezig. De Israëlieten blazen de aftocht. Na het verlies gaan ze terug naar het legerkamp. En daar zit ook de legerleiding, de oudsten van Israël. Hoe is het toch zover gekomen dat we verloren hebben? Gelukkig zien die oudsten van Israël dat hier iets aan de hand is. De kernvraag na de nederlaag is: waarom heeft de Heere ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? Ze evalueren dus niet op menselijk vlak, maar zien dat verlies juist in verticaal perspectief. Wat een goede vraag stellen de oudsten daarmee. Want wie stelt vandaag nog zulke vragen? Onze tijd kenmerkt zich door de overtuiging dat Gods afwezigheid helemaal geen probleem is. En wij hebben daar ook een tik van meegekregen. Als ik me niet vergis, hoor je de vraag naar God vooral op crisismomenten in het leven. Bij ziekte, bij overlijden, bij levensvragen. En dat is goed. Dat is iets wat we moeten aanmoedigen. Maar dan zo dat we deze vraag ook veel vaker zullen stellen. Ook als het allemaal zijn gangetje gaat. Waar is de Heere als je jaar na jaar gezond bent? Waar is de Heere als je leven zonder grote problemen verloopt? Zou het niet goed zijn om de gewone dingen meer in het licht van Gods barmhartige leiding te zien en ons daarover te verwonderen dat het zo gaat? Om het leven te aanvaarden als een geschenk. De vraag van de oudste van Israël is een goede vraag. Het is een vraag naar de Heere. En dat is altijd de eerste stap naar herstel. Maar helaas blijkt het een retorische vraag te zijn. Ze verwachten helemaal geen antwoord van God zelf. Met dat ze de vraag stellen, geven ze zelf het antwoord. Waarom heeft de Heere ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? Laten wij... Israël ziet het probleem wel, maar neemt geen luisterhouding aan. Nee, zelf beschikken ze de oplossing voor hun probleem. En ze zijn vindingrijk. Een oplossing is eigenlijk zo gevonden. De ark moet erbij gehaald worden. De ark was de zichtbare verbinding tussen de Heere en zijn verbondsvolk. De verbondsark. De ark werd gezien als de troon waarop God zat. En als de ark in het leger zou zijn, dan was de Heere dus in het leger. En met eerbied gezegd, of de Heere het nu wel wil of niet, hij moet verplicht in de strijd meedoen. Ze sturen enkele mannen naar het heiligdom in Silo, waar de ark staat. Maar kun je die heilige ark wel zomaar meenemen? Die vraag wordt niet gesteld. De ark moet komen. En de priesters Hofni en Pinhas moeten ook mee. Dat is natuurlijk wel nodig. Ook de mannen van God, de priesters, moeten erbij zijn. En of dit hun ambt is waar ze toe geroepen zijn, dat doet er even niet toe. En niet veel later verschijnt die indrukwekkende ark, met daarop de gouden gerubs in het legerkamp. Een enorm gejuich breekt los. De ark is aanwezig. De ark is aanwezig. De aarde dreunt ervan. Zelfs zo dat de Filistijnen het horen. Wat raar eigenlijk. De oudsten zeiden toch dat de Heere hen verslagen had. En nu hebben ze het steeds maar over de verbondsark. We moeten de ark halen en de ark zal ons verlossen. En de ark is in het legerkamp. Ze juichen over de ark. Want als de verbondsark er is, dan is de Heere er ook. Verplicht. Dan zullen ze de overwinning behalen. Daarvan zijn ze vast overtuigd. Ook vandaag zijn er de tekenen van Gods verbond. Denk aan doop en avondmaal. Hoe gaan wij met die tekenen van het verbond om? Is dat iets wat er gewoon bij hoort? Onze kinderen laten dopen, dat is toch nodig? En aan het avondmaal gaan toch ook? Zeker, dat zijn de verplichtingen van het verbond. Maar van wie is dat verbond? Zien we ook wie deze tekenen gegeven heeft? Of vinden we het ontvangen van de tekenen alleen wel genoeg? Dan zijn we er ook snel klaar mee, vrees ik. Dan vertrouwen we op de tekenen zelf. Maar daar heeft de Heere de tekenen niet voor bedoeld. Zoals Israël verkeerd omging met de ark, zo kunnen ook wij verkeerd omgaan met doop en avondmaal. Als ik gedoopt ben en aan het avondmaal ga, dan komt het wel goed. Dan overwin ik wel. Dan rusten we op de tekenen. Maar rusten wij ook op de Heere zelf? Want het doel van de doop en van het avondmaal is dat ze ons in verbinding stellen met de Heere zelf. Dat is pleiten op je doop. Bij de Heere zelf komen. Smeken om vervulling wat Hij heeft beloofd. Want deze tekenen die worden ons door God geschonken. Het zijn tekenen van zijn liefde en genade. En dan zien we niet alleen maar water en brood en wijn. Want in dat water en in het brood en de wijn zien wij Jezus' onbevattelijk grote liefde. Hij ging tot in de dood om ons het leven te geven. Het brood wordt gebroken en de druiven worden geplet. Dat was nodig. Zo laten de tekenen van het verbond zien wie de Heere voor ons wil zijn. En wat Hij bij ons wil bewerken. Dat we ontvankelijk zijn voor Hem. Die ontvankelijke houding missen de Israëlieten hier. Zij hebben de oplossing al bedacht. En de Heere moet verplicht in hun plannen meedoen. Maar dan is het geen genade meer. De tekenen van het verbond laten juist zien hoe genadig de Heere is. En om dat te zien is het steeds weer nodig eerst te luisteren, ontvankelijk te zijn. Door die tekenen heen wil de Heere dat we op Hem leren vertrouwen. Hebben we zo in het water van de doop Gods genade gezien? En zien we bij de avondmaalsviering in het gebroken brood en de vergoten wijn Jezus' liefde? Liefde voor mensen die hun eigen overwinning proberen te behalen, desnoods door God erbij te slepen. Daar zit toch iets in van die duivelse listigheid. Maar Jezus overwint door zich te vernederen, door te luisteren naar de wil van zijn Vader en zich daaraan te onderwerpen. Dat is ook voor ons de juiste houding. Wat is het dan een verwondering over wat Hij geeft? Dan gaat het niet meer om wat wij doen met de tekenen, maar om wat God doet met de tekenen van het verbond. Dan staat de verlossing die door Hem bedacht werd centraal. Daarom is Israëls gejuich over de ark helemaal niet zo positief te waarderen. Want ze gaan op een verkeerde manier met de ark om. Hadden ze maar eerst geluisterd, gewacht op een oplossing van de Heere. En dat brengt ons bij het derde punt. God is verrassend aanwezig. Opvallend is dat Israël roemt op de ark. Maar de Filistijnen hebben beter in de gaten wat hier aan de hand is. Treffend lezen we in vers 7b, de kern van deze geschiedenis. God is in het leger gekomen. Israël gaat in zelfbeschikking voor de tweede keer de strijd aan. Maar die Filistijnen die rekenen na een eerste overwinning helemaal niet vanzelfsprekend op een tweede. Ze worden bevreesd. God is in het leger gekomen. En waar God aanwezig is, roept dat ontzag op. Want waar God komt, daar heeft Hij het voor het zeggen. Daar werkt Hij verrassend. Dat heeft Israël helemaal niet in de gaten. Het volk van vader Abraham blijkt de weg kwijt te zijn. Abraham ging in gehoorzaamheid aan God zijn weg. Hij had ontzag voor God. En ook de discipelen van de Heer Jezus, die leerden hem volgen. Wanneer ze voorop gingen lopen, vermaande Jezus hen. Je moet achter mij komen lopen, anders kies je de verkeerde weg. Dan gedraag je je niet als discipel en volgeling, maar als Heer en Meester. Geloof leert de Meester volgen. De kinderen van Abraham gaan in deze geschiedenis niet in het voetspoor van Abraham. Dan blijkt dat je niet weet waar je uitkomt. Opnieuw een grote verrassing. Of beter gezegd, een teleurstelling. In een tweede confrontatie tussen Israël en de Filistijnen loopt het dramatisch af. Opnieuw worden ze verslagen. Maar nu geen 4000, maar 30.000 doden. Ook de priesters Hofni en Pinhas sterven in de strijd. En zelfs de ark wordt door de Filistijnen buitgemaakt. Hoe is het toch mogelijk dat de Filistijnen deze overwinning behalen? Laat God zich dan overwinnen door zijn vijanden? Is hij niet opgewassen tegen het kwaad? God laat zich helemaal niet overwinnen. Hij wint deze strijd. Want heel verrassend voert God in deze geschiedenis niet de strijd tegen de Filistijnen. Maar God komt hier terug op de aangezegde oordelen over Israël. En hij voert ze nu uit. Want wat moest Samuel in naam van de Heere tegen de priester Eli zeggen? Dit zal voor u het teken zijn over uw beide zonen, over Hofni en Pinhas. Op één dag zullen ze beide sterven. De priesters Hofni en Pinhas hadden die priesterdienst verkwanseld. Ze hadden de dienst van de verzoening door zelfbeschikking verdraaid tot genot en winst voor zichzelf, dat wil God niet ongestraft laten. Zo is God verrassend aanwezig in deze strijd. Hij voltrekt zijn vonnis aan deze priesters. Israël blijft verslagen achter. Duizenden zijn gesneuveld, de priesters dood en de ark in de handen van de vijand gevallen. God lijkt verrassend afwezig te zijn. Want ark weg is God weg, dacht Israël. Eindigt deze geschiedenis dan op een veld bezaaid met lijken? Is dat ook het laatste wat we vandaag te zeggen hebben? Nee, de ark is wel weg, maar God is niet weg. God blijkt op een verrassende manier aanwezig te zijn. Niet om zijn volk te vernietigen, wel om zijn volk te zuiveren. Het kwaad, de zonde, wordt uit het volk weggedaan. Na jaren van geduld is bij God de maat vol, het oordeel komt. Maar tegelijk begint God zo zijn plan van redding en herstel. Zo is de Heere verrassend aanwezig. En wel op twee manieren. Allereerst is dit vonnis van God het keerpunt naar een nieuwe priesterdienst. De priesterdienst van Hofni en Pinhas naar de ordening van Aaron brengt geen herstel met God. Dat wordt in de geschiedenis van Israël steeds weer duidelijk. Daarom stelt de Heere een andere priester aan. Eén naar de ordening van Melchizedek. Zo is Christus hoge priester geworden om de verzoening wel tot stand te brengen. Waar andere priesters faalden, heeft Christus zelf het volmaakte offer gebracht. En zo is hij de middelaar van het nieuwe verbond geworden. Door zijn eigen bloed heeft hij verzoening voor de zonden en vrede met God tot stand gebracht. Deze priester hebben ook wij nodig om de overwinning te behalen. Want zonder vertrouwen op hem loopt je leven uit op een nederlaag. Gaan uw en jouw en mijn verlangens dan niet uit naar hem, naar deze priester? Het tweede wat verrassend is, is dat deze en volgende verhalen over de ark leiden tot een verandering bij het volk Israël. Dat lezen we in hoofdstuk 7, vers 2. En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kiriat Jearim bleef, dat er veel dagen verliepen en het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heere. Heel verrassend horen we Israël nu klagen tot de Heere. En dat is ook voor vandaag een hoopgevende houding. In zijn gemeente wil God nog steeds verrassend aanwezig zijn. Hij leidt zijn kerk vaak anders dan wij denken. Want God leidt zijn kerk door het oordeel van de zuivering en van de oefening van het geloof. En dat is een enorm pijnlijk proces. Wij lijden aan een kerk die niet meer relevant lijkt te zijn. Wij lijden aan verkeerde neigingen die in ons naar boven komen. Wij lijden onder ziekten, moeite en ouderdom. En toch is God verrassend aanwezig. Echt waar. Want de Heilige Geest leert ons niet alleen lof zingen, maar ook klagen. Klagen tot de Heere. Daarom schrijft Paulus in de Romeinenbrief, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. Wie zijn oren openzet, hoort het werk van de Geest. Zuchtende gelovigen. En zo blaast hij alle menselijke zelfbeschikking weg. Hij liet inzien dat onze eigen oplossingen geen overwinning brengen. Maar hij leert de overwinning te verwachten van de Heere. Ook al lijkt God zo vaak afwezig, voor ieder die in geloof op hem vertrouwt, blijkt hij toch verrassend aanwezig te zijn. De Heere werkt nu door zijn woord en geest. En aan het einde van de tijden zal hij komen in volle heerlijkheid. Want hij vervult al zijn beloften. Uit deze heilsbelofte leeft de gemeente nu, terwijl ze wachtend op haar Heere zucht door de geest. We zuchten naar de vrijheid die er zal zijn voor de kinderen van God. We verwachten het met volharding, terwijl de geest onze zwakheden te hulp komt. Want straks breekt die overwinning verrassend en volkomen door voor ieder die vertrouwt op deze levende Heere. Is dat geen geweldige troost? En als je nog denkt zelf die overwinning te behalen, zie je dan niet in dat het verkeerd afloopt? Buig dan voor de Heere en leef uit zijn genade. Want het is zijn overwinning en hij laat ieder die op hem vertrouwt daarin delen. Daarom kan Paulus nu al zeggen: maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Aan hem, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten wij de Heere nu danken voor deze dienst. Heer in de hemel, tot u komen wij in onze gebeden. We danken u voor deze dienst waarin uw woord heeft geklonken, waarin uw woord werd verkondigd. Uw woord dat scherp is, maar dat onze redding op het oog heeft. Wij danken u voor uw genade. Wij danken u dat u ons niet voort laat rennen in de zonde, maar dat u ons stilzet, ons omkeert, zodat we naar u toe gaan. Heere, zo bidden we dat door de kracht van uw Heilige Geest onze harten worden vernieuwd, steeds weer. Heere, wij bidden u, behoed ons voor zo'n vanzelfsprekend geloof en voor zelfbedachte oplossingen. En leer ons de overwinning van u verwachten. Want u hebt overwonnen, Heere Jezus, aan het kruis. U bent opgestaan uit de dood en u leeft tot in alle eeuwigheid. Heere, en zo mogen we ook naar de toekomst uitzien, naar de dag waarop u overwint, volkomen en verrassend. En wij bidden u dat tot die tijd u met uw geest ook in ons dat zuchten wilt werken en dat uitzien naar uw nieuwe koninkrijk. Heere, zo zuchten wij tot u. Verlos ons. Red ons. Wij bidden u ook voor de jongeren om geloof, om echt geloof, persoonlijk geloof, dat het niet vanzelfsprekend is. Dat ze met al hun vragen bij u terechtkomen. Heere, geef dat in heel de gemeente, of we nu jong zijn of oud. We bidden ook voor mensen die uw gemeente hebben verlaten. Wilt u hen vasthouden? Wilt u hen terugbrengen bij u? We bidden ook voor hun familie, voor wie dat ongetwijfeld moeilijk moet zijn. Geef dat onze gebeden blijvend naar u opgezonden worden. Voor hen. Om terugkeer tot u, de levende God. Heere, zo bidden we u. Bewaar ons bij uw woord, ook deze week. Geef dat het met ons meegaat, dat wij het als een schat in ons hart verborgen houden. En dat we daaruit leven, onze kracht uitputten. Zo bidden en danken wij u, dit alles, in de naam van uw Zoon Jezus Christus, die eeuwig leeft. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven aan de Heer en zijn dienst te geven. En daarna zingen we op Psalm 27, vers 1 en 2. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Psalm 27, vers 1 en 2. Wij eindigen nu met het gebed om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u, zij al de eer. Amen.